Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar Psalm 84 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legers, schare God, zijn mij uw huis en tempelzang. En ook het tweede. Zelfs vindt een mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Het gaat deze dienst over de Heere Jezus Christus, die het altaar is. En bij dat altaar is plaats. Ook zelfs voor de musjes en de zwaluwen. Psalm 84, vers 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, voordat we overgaan naar de wet van de Heere, wil ik toch ook nog even gasten welkom heten. We hebben ook gasten in ons midden en nu wordt mijn Duits heel erg op de proef gesteld. Welkom aan onze gasten. We freuen ons dat je in onze bitte bist. Maar ja, mijn Duits, dat is zeer, dat is te lastig das maar. Goed. Maar we freuen ons zeer dat je hier bent. We hoffen dat je die genade Gottes, dat je daarvan mag leven. En der Herr Jesu Christ, der Gott, der liebe Gott gezonden had, der wil ons bevrijden van alles wat ons gevangen hield. Dat is alles wat ik daarover zeggen wil. En we gaan jetzt naar de 10 geboten luisteren. We gaan nu naar de 10 geboden luisteren, naar de wet van de Heere. En ja, ik zie toch wel mensen lachen nu, dat begrijp ik ook. De Heere die eist in zijn wet van ons volkomen gehoorzaamheid. En we stellen ons dan nu onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere. En ook onder de samenvatting daarvan die de Heer Jezus ons gegeven heeft, want hij heeft deze hele wet volkomen gehouden. Laten wij ons onder de tucht van Gods wet stellen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Denk aan de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw dochter, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die zijn hele leven lang de wet van God gehouden heeft, die leert ons ook de samenvatting hiervan. U zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hier aan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Zingen wij, gemeente, als antwoord op de wet van de Heere, Psalm 51, het 8e vers. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. 51, vers 8. Gemeente, we lezen maar liefst 3 gedeelten uit de Bijbel. Eerst uit het Oude Testament, uit het boek Leviticus, hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 9. Leviticus 17, vers 1 tot en met 9. En daarna Matteüs 23, vers 16 tot 22. Het zijn geen lange stukken, maar... En daarna lezen we ook waar de preek, de voorbereidingspreek voor het avondmaal uit zal zijn. En dat is uit Hebreeën 13, vers 9 tot 16. Dus eerst Leviticus 17, vers 1 tot 9. Dan Matteüs 23, vers 16 tot en met 22. En tenslotte uit Hebreeën 13. Allereerst Leviticus 17, vers 1 tot en met 9. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot Aaron en tot zijn zonen en tot al de Israëlieten en zeg tegen hen, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Iedereen uit het huis van Israël die een rund, een lam of een geit in het kamp slacht, of die juist buiten het kamp slacht en het dier niet bij de ingang van de tent van ontmoeting brengt, om het de Heere als offergave aan te bieden voor de tabernakel van de Heere, die man moet het bloed aangerekend worden. Hij heeft bloed vergoten. En daarom moet die man uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden. Opdat de Israëlieten hun offers, die zij nu nog in het open veld brengen, naar de Heere brengen. Naar de ingang van de tent van ontmoeting, naar de priester. En als ze dankoffers aan de Heere offeren, de priester moet dan het bloed op het altaar van de Heere bij de ingang van de tent van ontmoeting sprenkelen en het vet in rook laten opgaan als een aangename geur voor de Heere. Ze mogen hun offers niet meer aan de demonen brengen, waar ze als in hoererij achteraan gaan. Dit is voor hen een eeuwige verordening, al hun generaties door. Verder moet u tegen hen zeggen, iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die een brandoffer of slachtoffer brengt en dat niet bij de ingang van de tent van ontmoeting brengt, om het te bereiden voor de Heere, die man moet uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden. Nou, dat is best een heftig gedeelte, gemeente. Je moet echt bij de tent van de samenkomst zijn, anders dan vertoren je de Heere daarmee. Matteüs 23, vers 16 tot en met 22. Daar spreekt de Heer Jezus. Hij spreekt tot de Farizeeën en de schriftgeleerden. En dan zegt hij tegen hen, wee u blinde leiders. Die zegt, heeft iemand gezworen bij de tempel? Dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gezworen bij het goud van de tempel, dan is hij aan die eed gebonden. Dwazen en blinden. Want wat is meer, het goud of de tempel die het goud heiligt? En heeft iemand gezworen bij het altaar, dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gezworen bij de gave die daarop ligt, dan is hij aan die eed gebonden. Dwazen en blinden. Wat is meer, de gave of het altaar dat de gave heiligt? En wie daarom zweert bij het altaar, die zweert daarbij en bij alles wat erop ligt. En wie zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij hem die daarin woont. En wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon van God en bij hem die daarop zit. Nou, we leren hier dat het altaar de gave heiligt. En dan komen we tenslotte nog in Hebreeën 13 terecht. Hebreeën 13, vers 9 tot 16. En daar lezen we het woord van de Heere als volgt. Laat u niet meeslepen door veel soortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Maar wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en de onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Tot zover, gemeente, ook de schriftlezing, de tekst. Voor de voorbereidingspreek is uit vers 10. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Nou, daar horen we zo in de verkondiging meer over. We gaan eerst bidden. En we willen voorbeden doen voor mevrouw Segers. U heeft in de nieuwsbrief kunnen lezen dat het helemaal niet zo goed met haar gaat. We bidden ook voor de vacature van de ouderling, broeder Niesing. En we bidden voor alle zieken, we bidden voor de gevangenen. En we vragen ook de Heer om ons voor te bereiden op het heiligavondmaal, wat, zo de Heer het geeft, volgende week hier gehouden wordt. Gemeente, dan heb ik toch nog een afkondiging voor u. We hebben dat nog niet in de nieuwsbrief laten zetten, maar afgelopen dinsdag heeft mijn schoonvader te horen gekregen dat hij kanker heeft en wel in zo'n danig stadium dat hij opgegeven is. Ze kunnen alleen nog wat doen tot verlenging van zijn leven. We willen toch ook maar voor mijn schoonvader bidden. Laten we het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we bidden. Heere, drie-enige God in de hemel, zelfs vindt de mus een plaats en de zwaluw, waar zij haar jongskens legt bij uw altaren, mijn koning en mijn God. En Heere, daar is plaats bij u. Daar is een plaats der verzoening. Daar waar het altaar staat, de aanspraakplaats van uw heiligheid, de troon van uw genade. Heren, we komen vanmorgen bij u, de levende God. En wat een wonder dat de weg open is in de Heer Jezus. En dat wij mogen naderen in diepe eerbied, met diep ontzag. En een besef van al onze kleinheid en zondigheid. Maar toch naderen. Ach, lieve Heren. Wat een wonder dat u vanmorgen ons ook wilt trekken. En Heren, dan weet u hoe we hier gekomen zijn in de kerk. En waarom wij hier gekomen zijn. En wat er in ons hart is. Is daar een verlangen, Heren, naar u en naar de Heer Jezus? Of was het gewoonte misschien? Heren, maar we zijn hier. En wilt u vanmorgen dan ook spreken tot ons hart? Maakt u hen die nog nooit zondaar voor u geworden zijn, die nog nooit ontdekt zijn aan zonde en schuld, tot zondaren, Heren, dat ze het gaan beleven. Buiten de Heer Jezus geen zaligheid. Zelf kan ik niets doen om zalig te worden. Maar Heren, dat ook Hij gepredikt mag worden, aangewezen mag worden, dat de heerlijkheid van de Heer Jezus mag blijken in deze dienst. En dat we zullen zien wie Hij is als het altaar. Heren, we komen bij u met onze zorgen en met onze noden. Met ons verdriet ook. We willen u bidden voor mevrouw Segers. Heere, zij heeft veel pijn. Wilt u de pijnen matigen en kon het zijn wegnemen? Artsen weten niet precies wat er aan de hand is. Maar het gaat niet goed met haar, Heere God. En ja, ze heeft het zo gezegd van de week. Hoe lang nog? En Heere, wat een wonder als er in ons hart dat verlangen mag zijn om bij u te zijn. En dat we zeggen, ja, bij Christus te zijn, dat is verreweg het beste. En Heere, dan moeten we wel onze kinderen, kleinkinderen achterlaten. En dat doet verdriet en dat geeft pijn. Maar Heere, wilt u haar maar geven alles wat nodig is. Ook, ja Heere, als zij nadert tot de dood. Wilt u dan ook geven dat, ja, dat ze inderdaad dat houvast in u mag hebben. En dat ze mag weten, die verzoening met God. Heere, dat ook in deze ogenblikken van haar leven haar tot steun is en tot troost. En dat ze daar alles uit put en alles uit krijgt. Dat ze daaruit bediend wordt door de Heilige Geest. Heere, dat bidden we eigenlijk ook voor mijn schoonvader, Heere. Want ja, hij moet ook sterven. Hij moet ook u ontmoeten. En Heere God, wij moeten ook afscheid van hem nemen. Geeft u dan ook alles wat nodig is, Heere. Om dat te kunnen en te mogen doen. En Heere, mag het zo zijn dat hij ook eeuwig u groot gaat maken. Heere, dat bidden we voor allen die op hun sterfbed liggen. Die ziek zijn, ernstig ziek zijn. Ook degenen die we niet kennen. Heere, maar wat is er een leed in deze wereld. Wat is er ook een verdriet. En Heere, dan is het aan de andere kant ook mooi als we nog momenten krijgen om afscheid te nemen. Wilt u ook die zegenen? Heere, we komen bij u met alle zieken, ook die minder ernstig ziek zijn, maar die toch desondanks wel gebukt gaan onder hun ziekte. En Heere, wil ook hen genezing geven. Wil ook hen alles geven wat nodig is, ook als de ziekte niet overgaat. Heere, soms geeft u ons kruisen te dragen, maar dan wilt u toch ook in het kruis dragen, macht geven. Dan wilt u toch ook kracht geven om Heere, achter u aan te gaan. En om ook ja, daarin dat al die kruisen geheiligd worden aan ons hart. Heere, we bidden u voor de rouwdragenden, voor hen die ook hun geliefde moeten missen. En dat kan kortere tijd geleden zijn of ook al langere tijd geleden. Maar het gemis, dat blijft. Het wordt soms wel anders in de loop van de tijd. Maar Heere God, wilt u ook troosten en toch ook geven dat we bij het gemis, wat soms zo gevoeld kan worden, dat we u, Heere, overhouden en tot u de toevlucht nemen. O Heere, zo bidden we voor hen die in de gevangenis zitten. En Heere, dan denken we aan hen die daar zitten omdat zij misdaden gepleegd hebben. We zijn niks beter. Als wij hier in die gevangenis zitten, dan is het omdat uw genade ons daarvoor bewaard heeft. En daarom willen we toch voor ze bidden. Maar we bidden ook voor mensen die in de gevangenis zitten, die daar zitten omdat ze vervolgd worden vanwege hun geloof. En Heere, gedenk dan ook hen. Ja, gedenk uw lijdende, strijdende, vervolgde kerk op deze aarde. Geef Heere God zo alles wat nodig is voor deze dienst. Wil uw woord zegenen. Mag het ook werkelijk uw woord zijn. En dat vanmorgen, Heere God, iemand die zegt, nou eigenlijk ja, natuurlijk, er zal best wel ergens een God zijn of zo, maar dat zegt me niks. Dat zo iemand in zijn hart geraakt wordt en niet meer loskomt van u. Maar Heer, ook misschien als we zeggen, ja, nou ja, goed, ik dien God wel en ik ben wel mee bezig. En ja, ik denk ook wel dat het goed zit, maar dat we toch nog de Heer Jezus niet kennen, Heer, dat het dan ook vanmorgen verandert. En Heer, misschien zijn er ook wel die hongeren en dorsten naar u die zeggen, ja, maar waar zal ik de Heer Jezus vinden? En hoe krijg ik hem toch? En hoe word ik toch aan hem verbonden? Dat hen ook de weg gewezen wordt. Maar ook als we uit hem mogen leven, als we weten wie hij is, als we hem hebben leren kennen door woord en geest, dat we vanmorgen weer bemoedigd worden. En dat we vanmorgen weer alles ontvangen, afgebroken in onszelf. Want van ons is, doet er niks mee en kan er ook niks mee doen. Gelukkig maar. Maar, Heer, dat we u, de levende God, zo mogen ontmoeten in het altaar vanmorgen. Ach, geef dat voor ons allen. Geef zo een goede voorbereiding op het heilige avond. Nou, ook deze week, Heere. Dat we onszelf beproeven voor uw heilig aangezicht. Dat we zeggen, Heere, kijkt u maar in mijn hart. En ziet u maar of er bij mij een schadelijke weg is. En Heere, die zijn er vast en zeker. Want ik ben zo'n mens die altijd maar bij u wegloopt. Ik ben zo'n mens die altijd u maar verdriet doet. Die u aantast tot in het diepst van uw hart. O Heere, geef dat dat onze grootste nood is. Ja, Heere, dan bidden wij zo. Mogen we zo ook de Heere Jezus als onze grootste liefde vinden. En Heere, zo leggen we alles voor u neer. We bidden u, als we straks onze gaven mogen geven, wilt u die ook zegenen voor de diaconie, voor de eredienst en het kerkgebouw. Heere, wil alle dingen in deze dienst doen zijn tot eer van uw naam. Denk aan hen die gast zijn in ons midden. We denken ook aan hen die uit het buitenland hier zijn. Heere, wil ze ook zegenen. Geef ze een goede vakantie, een goede oorloop. En Heere, dat ze ook daarin u mogen ontmoeten. Dat ze mogen weten, God is ons een toevlucht. En Heere, zo bidden wij u om uw genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven. De Heere God zegene u en uw gaven. En wij gaan zingen als inleiding op de preek Psalm 40, vers 3 en vers 4. Psalm 40, het derde en het vierde vers. Psalm 40 is ook een psalm die over de Heer Jezus gaat. En die op zijn lippen ligt. En hij is het offer. Hij is ook het altaar. Zullen we in de preek nog verder over horen. Maar nu gaan we erover zingen. Psalm 40, vers 3 en 4. Gemeente, wij hebben een altaar. Ja, een altaar. Wat moet je daar nou mee? Jongens en meisjes, laat ik het eens aan jullie vragen. Waar denken jullie aan bij een altaar? In de Bijbel gaat het daar best vaak over. Maar wat is dat eigenlijk voor een ding? Nou, in de tijd van de Bijbel had je verschillende soorten altaren. Je had altaren waar dieren op geofferd werden. Dan werd een dier gedood en opengesneden. En, ja, soms bepaalde onderdelen, soms het hele dier op het altaar gelegd en verbrand. En dat werd een brandofferaltaar genoemd. Maar je had ook reukofferaltaren. Dat waren altaren, daar werd wierook en mirre en andere dingen werden daar opgelegd. En dat werd ook in de brand gestoken en dat gaf een heerlijke reuk voor God. Dat steeg op tot God. Nou, die offers die werden gebracht. Abraham die deed dat natuurlijk. En in de tijd dat Israël in de woestijn was, toen kregen ze een tabernakel of een tempel. Toen werden daar de offers gebracht en daar was de Heere God ook heel streng op. Dat hebben we net gelezen. Ja, misschien heb je wel eens een plaat gezien van die tabernakel. Zo'n tent met van die stokken en van die matten eroverheen. Misschien wel op school of zo. En in die tabernakel dus die twee altaren. Het brandofferaltaar eigenlijk voor de tent. In de voorhof en het reukofferaltaar in de tent. Nou, die tabernakel en die tempel, die zijn er niet meer. En dieren doden en verbranden en offeren aan God, dat doen wij in ieder geval niet meer. Er was nog wel wat te doen in de krant recent over de islamieten die dan nog een dier slachten. Maar volgens mij steken ze dat ook niet in de brand voor de Heere. Ja, reukwerk offeren, dat doen wij ook niet meer. In de Rooms-Katholieke Kerk, daar heb je soms nog wel wat wierook en zo, maar ja, dat dat nou echt een offer is, meer een begeleiding van de gebeden, zo zien ze dat daar. Nee, wij hebben geen altaren meer. En ja, eigenlijk mis je dat nou, dat je geen altaar hebt. Dat kan toch ook heel goed zonder altaar, of niet? En ik denk niet dat wij daar heel erg ons zorgen over maken en heel erg veel mee bezig zijn met wat een altaar is. En nou, de mensen vroeger, die moesten daar natuurlijk mee bezig zijn. Als je Israëliet was, dan ging je ook naar die tabernakel toe. En dan was je ook bezig. En soms moest je een schuldoffer brengen als je gezondigd had. Of een ander soort offer, een dankoffer als je de Heer wilde danken. En er waren allerlei voorgeschreven offers als je een kind kreeg bijvoorbeeld. Nou, ja, wij maken ons daar natuurlijk, hoeven daar ons geen zorgen meer over te maken. Als je morgen naar school gaat of als je je werk weer doet, ja, dan ben je niet bezig met een altaar, toch? En als je naar die klant toe gaat. Een altaar, dat staat denk ik best ver bij ons vandaan. Bij onze beleving vandaan. Dat is eigenlijk voor ons gevoel, denk ik. Ik weet niet hoe dat voor u is. Is dat iets van vroeger? Hè? Ja, dat volk van Israël, dat had altaren. En niet alleen het volk van Israël, maar ook die volken om Israël heen. Die hadden ook altaren. Het oude Griekenland. Paulus die door Athene loopt. En op elke hoek van de straat was een altaar. Nou, dat is al lang niet meer zo. En wij hebben ook geen altaar hier staan in dit gebouw. Ja, de Rooms-Katholieken die noemen de avondmaalstafel ook het altaar. Dat is natuurlijk een hele verkeerde naam, hè? Want we hebben gelezen uit Matthäus 23 en dan zegt de Heer Jezus dat het altaar het offer heiligt. Nou, je kan natuurlijk nooit, het is natuurlijk nooit zo dat de avondmaalstafel het offer van de Heer Jezus heiligt. Hè? Dus altaar, nee, dat is een verkeerde benaming daarvoor. En toch, gemeente, vanmorgen zegt die schrijver aan de Hebreeën die zegt, wij hebben een altaar. Wij hebben een altaar. Hè? Hadden ze dan misschien toch vroeger in die kleine christelijke gemeentes die overal verspreid waren in dat Romeinse Rijk, hadden ze daar misschien dan toch nog altaren? Of hebben de Rooms-Katholieken dan misschien toch gelijk? En dat ik het net verkeerd uitgelegd heb, dat we toch bij de avondmaalstafel aan een altaar moeten denken? Wij hebben een altaar. Blijkbaar is een altaar helemaal niet achterhaald. We hebben er nog steeds een. En voor dat altaar vraagt de schrijver uw en mijn aandacht vanmorgen. Waar denkt die man aan? Die schrijver van de brief aan de Hebreeën. We weten niet precies wie die Hebreeënbrief geschreven heeft. Als hij dit schrijft: wij hebben een altaar. Nou, hij denkt aan de Heer Jezus. Het gaat hier niet over een altaar van steen of van hout of van koper. Het gaat hier over iemand. Het gaat hier over hem. Dat is wat hij bedoelt. Als hij zegt: wij hebben een altaar. Nou, misschien zegt iemand wel: ja, hoe weet u dat nou? Hoe bewijst u dat maar eens vanuit deze Bijbeltekst, dat die schrijver inderdaad de Heer Jezus bedoelt? Nou, gemeente, dan neem ik u even mee naar het geheel van deze brief. Want ik kan dat niet zomaar even bewijzen vanuit de context hier. Nee, ik moet dat even doen vanuit het geheel van de brief. Ik zei al, we weten niet helemaal wie die brief geschreven heeft. We weten ook niet precies aan wie die brief geschreven is. Ja, aan de Hebreeën, hè, dat staat erboven. En dat heeft te maken met de kerkelijke overlevering. Hè, dat er al heel vroeg gedacht werd van: nou, deze brief is geschreven aan mensen die christen geworden zijn vanuit het Jodendom. Die de Heer Jezus hebben erkend als de Messias. En die toen met hem zijn gaan leven. Nou, dat zou goed kunnen. De brief aan de Hebreeën, de mensen die dus Hebreeuws spraken, Aramees spraken. En wat is eigenlijk de inhoud van deze brief? Waar gaat het eigenlijk over in deze brief? Nou, gemeente, dat kan ik heel kort samenvatten. Het gaat er eigenlijk over dat de Heer Jezus veruit gaat boven alles wat de Heere God gaf in het oude verbond, in het Oude Testament. Alles wat God gaf in het Oude Testament, dat wees vooruit naar hem. En heel die dienst in de tabernakel en in de tempel waar ik het net over gehad heb, dat wees allemaal op hem. Dat maakt de schrijver van deze brief ons ook heel duidelijk. De Heer Jezus, die is de vervulling daarvan, van al die offers, van het altaar, van de priester. Maar hij is ook meer dan de vervulling. Want die priesters in het Oude Testament, ja, die moesten elke dag opnieuw offers brengen. Zo schrijft hij bijvoorbeeld in deze brief. Maar de Heer Jezus, die heeft één keer een offer gebracht. En dat was genoeg. Dus de Heer Jezus is veel, veel groter dan die priesters uit het Oude Testament. En zo schrijft hij dat dan ook, hè, in deze brief, in hoofdstuk 8. De hoofdsom, de hoofdzaak van de dingen waarover wij het hebben, waarover we spreken, is dat we hebben zodanige hoge priester die zit aan de rechterhand van de majesteit van God. De schrijver zegt dus in deze brief: wij hebben een hoge priester. En hier schrijft hij: wij hebben ook een altaar. Weet je wat een genade van God. Een hoge priester. Gezonden door God. Een altaar. Geschonken door God. Ja, dat altaar van het Oude Testament. Al die altaren die in de tempel en de tabernakel stonden, die wezen naar de Heer Jezus. En hij is de vervulling ervan. En hij gaat er ook bovenuit. Hij is het altaar. Het ware altaar. Hij is het allemaal, gemeente, dat is mooi, hè? De Heer Jezus is de hoge priester die het offer brengt. Hij is het altaar waarop het offer gebracht wordt. En hij is ook zelf het offer. Hij offert zichzelf aan God op zichzelf. Nou, daar zou ik nog heel veel over kunnen zeggen. Ga ik nu niet doen. We hebben het allemaal in hem. Dat is mooi. Want gemeente, wat hebben wij ook hard? Een hoge priester, wat hebben wij ook hard? Een offer, wat hebben wij ook hard? Een altaar nodig. En daar kom ik zo nog wel even op terug. Wij hebben een altaar. Ja, dan kun je natuurlijk je afvragen, ik heb dat uitgelegd aan het begin van de preek, dat er verschillende soorten altaren zijn. Hè? Brandofferaltaren, reukofferaltaren. Waar heeft die schrijver het nou eigenlijk over? Heeft hij het over het brandofferaltaar of over het reukofferaltaar? Nou, als ik zou moeten kiezen, dan zou ik voor het brandofferaltaar kiezen. Want het gaat in deze tekst ook over het eten van het altaar. En dat mocht je alleen doen van het brandofferaltaar. Maar gemeente, ik denk dat we niet hoeven kiezen. Want Heer Jezus is het eigenlijk allebei. Hij is zowel het brandofferaltaar als het reukofferaltaar. Hij is het ware altaar. In hem komen die altaren samen. De schrijver van de brief laat zien dat alles naar de Heer Jezus heen wijst, maar dat hij er ook ver bovenuit gaat. De vervulling is meer dan de belofte. En nou zou je kunnen zeggen, gemeente, dat in onze tekst de schrijver dat altaar van het nieuwe verbond, de vervulling, de Heer Jezus zet tegenover dat altaar van het oude verbond. Van de tabernakel, van de tempel. Aan de ene kant is het altaar wat wij hebben. Wij hebben een altaar, zegt hij. Maar aan de andere kant is daar ook dat altaar waar de mensen die de tabernakel dienen bij staan. En de mensen die de tabernakel dienen, die hebben geen macht om van ons altaar, van dat altaar wat wij hebben, te eten. Geen bevoegdheid. Zo staat het in de tekst. Wie zijn die mensen die in de tabernakel dienen? Nou ja, dat zijn natuurlijk, jongens en meisjes, dat weten jullie. Wie diende er in de tabernakel? Dat waren de priesters, hè? Die brachten daar de offers. Dus de priesters die hebben geen macht om van ons altaar te eten. Hoe moet je dat nou zien? Nou gemeente, dan moet u weten dat soms van één offer, daar mochten de priesters ook van eten. Dat was het vredeoffer, zo noem je dat. Dat was een offer waar de Heer God iets van kreeg en ook de priesters iets van kregen. He, dus dat was een soort samen delen zou je kunnen zeggen. Dat was ook een soort, dat liet zien eigenlijk, er is een verband, er is gemeenschap, het werd ook wel het gemeenschapsoffer genoemd, tussen de priesters en God. Dus er is vrede ook tussen hen. En nu mogen die priesters, die mochten daarvan eten. En dat was een heel groot voorrecht, want dat mocht niet iedere Israëliet. Nee, dat mochten alleen de priesters. Die hadden de bevoegdheid daartoe, die hadden de macht daartoe. En nu is er dus dat altaar gekomen, de Heer Jezus, dat altaar wat wij hebben. Hij is op deze wereld gekomen en hij heeft zijn offer gebracht aan het kruis van Golgotha. Niet het kruis is het altaar, maar de Heer Jezus is het altaar. En daar kunnen die priesters niet van eten. Waarom niet? Nou, gemeente, dat heeft te maken met wat voor een offer dat was. Dat was het offer van de grote verzoendag. Dat staat ook, als u even doorleest, en daar komen we dan nog wel op. Maar als u doorleest in de Hebreeënbrief, in vers 11, daar gaat het dan over de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen. Daarvan werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Die dieren van de grote verzoendag, die moesten helemaal verbrand worden. Daar mochten de priesters niet van eten. En nou zegt de schrijver aan de Hebreeënbrief eigenlijk, kijk, daar mogen wij nou wel van eten. Als christenen. Als mensen die in de Heer Jezus geloven. Van dat offer van de verzoening. Dat offer, dat altaar van de Heer Jezus, dat gaat uit boven al die offers van het Oude Testament. De priesters mogen daar niet van eten. Waarom niet, gemeente? Nou, daar zit ook iets in van mensen die vasthouden aan die dienst van het Oude Testament. U moet zich dat natuurlijk zo voorstellen, dat de schrijver, die schrijft dus aan mensen die uit het Jodendom christen geworden waren, die de Heer Jezus geloofden. En dan kwam je er buiten te staan. Dan mocht je ook niet meer meedoen aan de Joodse eredienst bijvoorbeeld. Maar, zegt de schrijver van de brief, dat is ook helemaal niet nodig. Sterker nog, zegt hij, die priesters die gewoon maar doorgaan met het offeren in de tempel en in de tabernakel, alsof er niks gebeurd is en alsof de Heer Jezus niet gekomen is en alsof de Heer Jezus zijn offer niet gebracht heeft, die verloochenen de Heer Jezus. die hebben de Heer Jezus helemaal niet nodig. Die zijn nog bezig met dat altaar van het oude verbond. Dat altaar wat eigenlijk voorbij is. Dat is niet meer nodig, die offers brengen. Want het offer is gebracht. En als je daar dan toch mee doorgaat, dan zeg je eigenlijk, ja, de Heer Jezus is niet gestorven voor de zonde. Ik heb de Heer Jezus ook helemaal niet nodig voor mijn zonde. Kijk, en daarom hebben ze geen bevoegdheid. Daarom hebben ze geen recht om van dat offer wat de Heer Jezus gebracht heeft te eten. Daarom delen ze niet in de verzoening. Daarom staan ze buiten de gemeenschap met de Heer Jezus. Daarom staan ze buiten de gemeenschap met God. Gemeente, dan bedoelt hij de schrijver waarschijnlijk niet alleen de priesters die daarmee doorgingen, maar alle mensen die vasthielden aan die oude ceremonieën. Al die mensen die ontkenden dat de Heer Jezus de hoge priester is. Dat hij het altaar is en dat hij het offer is. Als je dat doet, dan heb je geen macht om ervan te eten. Dan sta je buiten de gemeenschap met God. Maar gemeente, dat betekent dus ook, als je dat wel erkent, en als je in de Heer Jezus gelooft met heel je hart en met heel je bestaan, dan heb je die bevoegdheid wel. Dan mag je toegaan naar het altaar. En dan is daar de Heer Jezus als hoge priester die jou geeft van zijn offer. En dan mag je daarvan eten. En dan mag je delen in de gemeenschap met hem. Wat een wonder. Gemeente, dan klinken de woorden van onze tekst ook als een jubel. Wij hebben een altaar. Wij hebben de toegang tot God door het bloed van de Heer Jezus Christus. Door gebruik te maken van het altaar. Door te eten van het altaar. Ja, mag je met God verzoend worden en is er gemeenschap met God. Nou gemeente, nou heb ik aan het begin van de preek gezegd, ik denk dat wij doorgaans in ons dagelijks leven amper aan een altaar denken, niet. Ja, mensen vroegen misschien wel, maar wij niet meer. Nou, hoe is dat nou eigenlijk bij u, hoe is dat nou eigenlijk bij jou? Heb jij in je leven ontdekt dat je niet zonder altaar kunt? Wij hebben een altaar nodig. Het altaar. Waarom? Omdat alleen door het altaar, en daarom stond het ook bij de deur van de tent van de samenkomst, toegang is tot God. Alleen door een altaar is er contact mogelijk met God. Zo was het in het Oude Testament, zo is het nog steeds. Zolang we zonder altaar zijn, zijn we zonder God. Denk jij wel eens aan een altaar? Zonder altaar gaat het toch ook prima? Ik heb eigenlijk helemaal geen behoefte aan contact met God. Misschien vind jij dat wel zo. Misschien zeg je wel, ja, kom op, ik ben gewoon bezig met mijn leven te leven. En ik doe gewoon de dingen die ik leuk vind. Maar ja, waarom zou ik me druk gaan maken om God? Zonder God gaat het best in mijn leven. En die mensen die allemaal niet naar de kerk gaan en zo, dat gaat toch ook goed? Ja, kijk, tuurlijk, soms gaan dingen niet zo helemaal als ik wil. En dan heb ik God wel nodig, dan bid ik. En dan hoop ik dat God het ook oplost, de problemen die ik heb. Denk jij zo? Denkt u zo? Dat is een grote vergissing. Want als we zo denken over God, dan vergeten we het doel waarvoor God ons geschapen heeft. God heeft ons geschapen voor zichzelf. God heeft ons niet gemaakt dat wij gewoon een beetje lekker leven kunnen leiden hier. Nee. God maakte ons voor zichzelf. Wij zijn niet van onszelf, ik niet en jij niet. En de Heere God die heeft recht op jou en op mij. En daar doet hij geen afstand van. Hij handhaaft dat recht. Hij zegt, geef mij jouw leven. En jouzelf. En dat wil ik ook. Dat je dat doet. Want ik wil dat je gelukkig bent in mij. Ik wil dat je gelukkig bent met mij. Ik wil dat je leeft met mij. Nou gemeente, dan hebben wij een altaar nodig. Want zonder altaar staan we eenzaam in de wereld. en hebben we geen contact met God. Kijk, je hebt een altaar nodig om jezelf op te kunnen leggen als offer aan God. Om jezelf aan God te wijden. Gemeente, nou komen we bij het probleem. Want al zou je dat nou willen, hè, en ik weet niet hoe dat is in jouw hart, in uw hart. Al zou je dat nou willen, dat je zegt, ja Heere, ik wil er met heel mijn leven voor u zijn. En heel mijn hart wil ik u geven. Maar hoe doe je dat? Dan heb je een altaar nodig om jezelf op te offeren. Nou gemeente, in het paradijs hadden we dat altaar en konden we dat. Want we hadden een rein en zuiver hart. Waarop het vuur van heilige liefde brandde. En vanuit dat reine hart en vanuit het beeld van de Heere God waar we mee bekleed waren. Konden wij leven volkomen voor de Heere. En kon ons hele leven voor hem zijn. En konden wij ons aan hem wijden en offeren. Dat was ons leven in het paradijs, gemeente. Zo heeft God ons gemaakt. Hij maakte ons tot priesters en hij gaf ons een rein en heilig altaar. Hij gaf ons reine en heilige liefde. En we offerden onszelf. Maar nu zijn we dat altaar kwijt. Dat hebben we niet meer. We hebben dat altaar van een goed hart vernield. Stuk geslagen. Het vuur van liefde tot God uitgeblust. Een vernield altaar. Geen contact meer met God. Buiten God, zonder God. En zonder altaar, aan alle handen ellende. Ja, aan de verdoemenis zelf, zegt ons doopformulier, onderworpen. Gemeente, laten we dit bedenken. Want dan krijg je een altaar nodig. Ja, wat je zelf niet meer bent. Maar wat de Heer Jezus is. De Heere God die blijft ons opeisen na onze val. U, jou en mij. Het altaar van een zuiver hart. Waarom heb je dat niet meer? Waar is dat vuur van liefde wat brandde voor mij? Ik kan het u niet geven, heren. Of denk je misschien, nou daar kom ik eigenlijk best een heel eind mee. Dat kan. Dat je eigenlijk denkt stiekem in je hart van, nou ja, tuurlijk, ik ben niet volmaakt, maar ik doe wel mijn best voor God. He? En tuurlijk, je moet ook gewoon leven en zo, dus dat doe ik dan ook. Maar ja, ik ga ook naar de kerk en zo. En dan kan God toch eigenlijk al best wel tevreden met mij zijn. Natuurlijk, er zijn momenten dat ik een beetje tekort schiet, dat ik wat faal. Maar over het algemeen, dan gaat het best aardig. En dan zal God toch best wel tevreden zijn. Nee, gemeente, dat is God niet. God is volkomen heilig en volkomen rechtvaardig. En hij eist ook een volkomen gehoorzaamheid. God ziet geen zonde door de vingers. Geen verkeerde neiging in je hart, geen verkeerde gedachten, niks. Echt helemaal niks. Nou zegt iemand, maar daar hebben we de Heer Jezus toch voor? Want de Heer Jezus, ja, die heeft toch voor de zonde betaald. En mis, gemeente, mis. Daar hebben we de Heer Jezus niet voor. Kijk, weet u wat u dan doet? Als u zo redeneert, de Heer Jezus is voor de zonde. Als ik het even niet red, dan heb ik gelukkig de Heer Jezus nog. Maar verder moet God maar naar mij kijken. Kijk, dan vullen we dus ons tekort aan met de Heer Jezus. Dan zijn we eigenlijk bezig om op het altaar van ons eigen leven onze eigen offertjes te brengen. En dan leggen we de Heer Jezus erbij. En dan zeggen we, nou zal de Heere God wel tevreden zijn. Maar gemeente, dan hebben we het helemaal mis. Want dan zijn we zelf nog het altaar. Maar hij is het altaar. En wij maar bezig met al die offertjes bij elkaar te brengen. En misschien ben je daar nog wel mee bezig. Hè? Dat je zegt, ja, misschien ook wel naar het avondmaal toe. Dat je zegt, maar nou moet ik eerst dit hebben en dat hebben en zus hebben en zo hebben. En dan kan ik aan het avondmaal. Dan kan ik komen met volle handen. Nou zegt de Heere God, weg ermee. Weg ermee. Het is wat. De Heere Jezus moet jouw altaar zijn. Het enige contactpunt met God. En je doet er misschien alles aan. Bidden, lezen. Allemaal goede voornemens maken. En je weet het zo goed. En je hebt vrome gevoelens en tranen en weet ik het. Maar het altaar ontbreekt. Waar het altaar ontbreekt is geen contact met God. Gemeente, wat is het nodig dat wij ontdekken dat wij gevallen mensen zijn? tot in de kern van ons hart bedorven. Wij hebben niets meer om God aan te brengen. Geen offers, maar we hebben ook geen altaar meer waarop wij de offers aan God kunnen brengen. Alleen de Heer Jezus kan ons altaar zijn. En alleen door Hem kunnen wij door God tot God komen. Buiten de Heer Jezus, dan walgt God niet alleen van onze verkeerde dingen. Buiten de Heer Jezus, dan walgt de Heere God helemaal van ons. Buiten het altaar is er geen verzoening. Geloof je dit? Gelooft u dit werkelijk? Het zijn niet alleen mijn zondige daden, maar het is mijn zondige hart. Mijn zondige zelf. Tot in het diepst van mijn bestaan bedorven en schuldig voor een heilig en rechtvaardig God. En ik kan het niet goed maken met God. Ik heb een altaar nodig. Kijk, zolang je dat niet gelooft, dan red je jezelf wel. Als je geen last hebt van je zonde en je schuld, ja, dan heb je toch ook geen altaar nodig. Als je daar nou nog nooit zorgen over gemaakt hebt, hè? En nog nooit gedacht hebt, hoe word ik met God verzoend en hoe zal het met mij aflopen als ik voor God moet verschijnen? Dan moet het slecht met mij aflopen. Dat kan niet anders. Als je dat nog nooit gedacht hebt, gemeente, dan moet u volgende week niet aan het avondmaal gaan. Echt niet. Want dan hebt u ten diepste nog nooit een altaar nodig gekregen. Dan heb je geen macht om van dat altaar te eten. Dan ben je nog bezig zelf een altaar voor God te zijn, hoe geniepig ook, hè? Gemeente, alleen als we behoefte kregen aan het altaar en het offer, ja, dan mogen we komen. Dan worden er ook geen belemmeringen opgeworpen. Gemeente, maken wij ons druk om de verzoening met God in ons leven? Of zijn we met alles druk, behalve hiermee, met het belangrijkste? Dat wij een altaar hebben. En dat wij deel krijgen aan het altaar door van het altaar te eten. Door het geloof en door de Heilige Geest. Gemeente, laten we deze week doen wat in het formulier staat. Iedereen moet bij zichzelf zijn zonde en vervloeking bedenken om zo te gaan verlangen naar de Heer Jezus. Dat moet je niet aan de kant schuiven. Als je dat doet, ja, dan veracht je eigenlijk het altaar. Maar gemeente, wat een wonder als het ook anders werd in ons leven. Als we gingen zien, ik heb niks voor God. Ik heb zelfs geen altaar meer. Ik kan God echt niks aanbieden en ik ben alleen maar schuldig voor Hem. Maar nou heeft God een altaar. En nou mag ik het zeggen. Maar nou staat het hier en leg je vinger er maar bij. Wij hebben een altaar. Gemeente, wat is deze tekst? Toch een heerlijk evangelie. Wat is dit toch een reden tot diepe verwondering. Wij hebben een altaar. Het klinkt als een blijde jubel van genade. De Heer Jezus is het altaar door wie verzoening is met God. Wat een wonder dat er een altaar is. Dat het mogelijk is om God te leren kennen door de Heer Jezus. Dat het mogelijk is om gemeenschap te hebben met God door de Heer Jezus. U moet bij Hem zijn. Bij dit altaar. Ja, zegt iemand, maar wie zijn nou die wij? Hoor ik daar wel bij? Ja, er staat er wel, wij hebben een altaar. Maar ja, dan moet je echt geloof hebben. En is mijn geloof wel echt? En er staat toch ook in deze tekst, hè, dat niet iedereen bevoegdheid heeft om van dit altaar te eten. Ja, dan zegt God eigenlijk tegen mij. En u hebt dat toch net ook gezegd, van ja. Je moet wel bevoegdheid hebben om toe te gaan. Nou, gemeente, dat moet u goed begrijpen. Heel goed begrijpen. En dan moet u goed opletten, hoor. Als we hier lezen dat zij geen bevoegdheid hebben, dan zouden we kunnen denken dat de Heere God die mensen buitensluit. En dat is in zekere zin waar, maar dat is wel zo omdat zij zichzelf buitensluiten. De Heere God sluit niemand buiten, behalve wie zichzelf buitensluit. En die zegt, ik heb geen altaar nodig. De Statenvertaling zegt, wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen geen macht hebben om te eten. Het is niet dat ze het niet mogen, maar dat ze het niet kunnen, omdat ze vasthouden aan andere altaren, omdat ze nog bij andere altaren staan te offeren. Daarom. En het ene ware altaar verachten. Ja, als wij bij andere altaren blijven staan, bij de altaren van de wet, ja, dan kan je niet van het altaar eten van de Heer Jezus. Als je in Voorhout op de trein stapt en je gaat naar Haarlem, dan ga je niet tegelijk naar Den Haag. Dat kan niet. En dan beleden we de Heer Jezus. Dan zeggen we, u bent niet het altaar van God. Ik heb wel zelf een altaar hoor. Heren, daar red ik het ook wel mee. Maar als je als een arm en behoeftig mens, verloren en schuldig bij de Heer Jezus komt. Als bij het altaar van God, dan word je echt niet weggestuurd hoor. Niemand wordt bij hem weggestuurd. Daar hoef je geen moment bang voor te zijn. Iedere zondaar is welkom bij de Heer Jezus. Als priester, als altaar en als offer. En wie tot mij komt, zegt hij, die zal ik geen zins uitwerpen. Integendeel, gemeente, wie tot hem komt, als een allesmissend mens. Kijk, dan voltrekt zich door dat offer, dat grote wonder in je leven. Dat wonder dat een schuldig zondaar met God verzoend wordt. Dat je oplost in zijn offer. En dat je in dat offer vrijgesproken wordt van schuld en van straf. En dat je in dat offer een verzoend God en Vader vindt. Gemeente, wat is dat een wonder? Is toch niet onder woorden te spreken? Wat dat is, gemeente, waar je leven oplost, dat verzondigde leven. Ach, waar die spreekt van verzoening en van vrede in je hart. Kijk, gemeente, daar krijgt nou de Heer alles terug. Alles wat hij in mij miste. Alles wat ik vernield heb, dat krijgt hij terug in Christus. In het altaar, in het wonder. Gemeente, dan heeft de Heer niks meer van me te eisen. Dan is er vrijspraak. Gemeente, zo eten van dat altaar. Oh, wat gun ik u dat. Gemeenschap met het altaar, gemeenschap met Christus. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Gemeente, daar gaat het om, ook volgende week. Hè? En daar wil de Heer nou dat zegel opzetten op zijn, op dat gemeenschapsleven. Dan mag u zo toegaan volgende week door te eten, door het geloof. Van het altaar, door te eten van de Heer Jezus. Oh, dat moeten we elke dag doen natuurlijk. Hè? Elke dag geloven in hem. Elke dag de toevlucht nemen tot hem. Elke dag vertrouwen op hem en op zijn offer. Elke dag als een zondaar in jezelf. Want daar kom je niet, in jezelf kom je daar niet bovenuit, gemeente. In jezelf blijf je een zondaar, een schuldig mens. Maar in hem heb ik alles. In het altaar, door het altaar, heilig en rein voor God. En gemeente, zo, hè, elke dag daarvan eten. Maar zo ook in dat avondmaal het mogen voelen, proeven, smaken. Oh, dan zijn zondaren welkom bij de Heer Jezus. En wij hebben een altaar. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Van Psalm 43, het derde en het vierde vers. Psalm 43, vers 3 en vers 4. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. En dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. 43, 3 en 4. Gemeente, we lezen ook nog het formulier om het heilig avondmaal te houden. Ik zoek het er wel nog even bij. Het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het. En zei, neem eet, dit is mijn lichaam. Dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Zo nam hij ook de drinkbeker na het gebruik van het avondmaal. En hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dat. Zo vaak als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo vaak als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laten we zo eten van het brood. Laten we zo eten, gemeente. Laten we zo eten en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste manier beproeven. Verder dat we het houden met dat doel waartoe de Heer Jezus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloekingen overdenken. Daar moet je tijd voor nemen. Opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar dat hij de straf daarvoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft. Niet of je die belofte zo vast gelooft dat je er nooit, dat je nooit heen en weer geslingerd wordt, maar die belofte is betrouwbaar, gemeente, helemaal betrouwbaar. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Wij hebben een altaar. Zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en volwaardige tafelgenoten van zijn zoon Jezus Christus houden. Niet omdat ze in zichzelf waardig zijn, maar hij houdt ze zich, hij houdt hen daarvoor. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom alle die zich, die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En we verkondigen dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken en mijnheid plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden, maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal van de Heer zou mogen gaan die dan die enige zonde is. Want integendeel, we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te laten zien dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Niet meer mijn eigen altaartjes, maar Hij. Daarom belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. Dat we ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we wel behoren te doen. Maar dagelijks hebben we strijd te voeren met de zwakheid van ons geloof. Met onze verderfelijke begeerten. Maar ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, ja, zullen we er nogthans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons in zijn genade aanneemt en zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heer God zoeken. Laten we samen ook nog bidden. Heren, wij danken U voor dat altaar wat U gaf. Wij danken U voor het wonder van de verzoening. En geef toch, Heren, dat we daar allen voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw in betrokken raken. Dat we veel bij dat altaar zullen staan wat Christus is. Maar Heren, ook als we hem lief hebben gekregen, dan kunnen we nog wel eens andere altaartjes opzoeken. En dan kunnen we nog wel eens bezig zijn met onze altaartjes en met onze offertjes. Ach, lieve Heren, wilt U het allemaal maar wegnemen? En dat we niet daarop gaan rusten, maar dat we rusten in Christus alleen en in zijn volbrachte werk. Dat geeft zekerheid. Dat geeft vastheid. Uit ons niets. Niets wat voor U kan bestaan, maar uit Hem alles. In Hem alles. In Hem die het altaar en het offer en de priester is. Heer Jezus, bedien ons als wijkgemeente Ichters. Vanuit uw hemels heiligdom. Vanuit uw offer wat u gebracht hebt. Daar hebben we geen recht op. Maar Heren, doe het ook niet om ons. Maar doe het om uzelf. En geef zo dat we ons mogen verheugen en verblijden in het altaar. En dat we volgende week met volle verzekerdheid mogen toegaan. Misschien ook komt er wel iemand bevend. Maar Heren, dan mag hij misschien wel met volle verzekerdheid weer teruggaan. Omdat hij het geproefd heeft. Omdat hij de gemeenschap met u door het geloof gesmaakt heeft. En Heren, mag ons hart daar naar uitgaan. Om de Heer Jezus te vinden. Om bij het altaar te zijn. Bij u, mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel alles. Heren, u bent het. Die ons leidt. U bent het die ons regeert. En Heren, daarom bidden we ook, en dat willen we ook hartelijk aan u voorleggen, geeft u zelf een nieuwe man, Heren, in ons midden, die ook de vrijgekomen plaats kan opvullen. Heren, we bidden nu voor broeder Niesing en zijn gezin. Heren, hij moest noodgedwongen het ambt neerleggen. Maar wilt u ook geven. En dat heeft hij gelukkig ook. Hij heeft er ook vrede mee. Maar Heren, wilt u dat maar blijvend geven. En geeft u hem ook maar, Heren, dat hij, ja, zo ook zich mag voorbereiden op de grote verhuizing die voorkomt. Maar ook dat hij mag herstellen en dat hij weer nieuwe krachten mag krijgen. En Heren, geeft u hem alles wat nodig is, ook samen met zijn jongens en met zijn vrouw. Heren, u weet ook wat zij nodig hebben. Maar geef ook aan ons een nieuwe dienaar, een ambtsdrager in uw gemeente, Heren. Want dat hebben we echt nodig. Een ambtsdrager die ook verantwoordelijkheid wil nemen en die ook verantwoordelijkheid kan nemen, ook voor de, ja, Heren, voor het zorgen voor uw gemeente. Wat is het nodig? En Heren, daarom komen we ook met deze nood bij u en leggen we het ook bij u neer en vragen we u ook Laat u daarin zien dat u nog voor ons zorgt en wilt u zelf uzelf nog verheerlijken in onze gemeente en in ons hart en in ons leven. Heren, zo mogen we alles aan u vragen en bij u neerleggen en u danken en u loven en u prijzen. Want wonder van genade, wij hebben een altaar. Amen. Gemeente, dan zingen we tenslotte nog Psalm 118, vers 13. We doen dat staande, Psalm 118, het 13e vers. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw hart tot God. Ontvang zijn zegen. Deel zijn zegen uit deze week. En ik mag die zegen in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig, de Heere. Verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.